Gemeente, in deze laatste dienst van 2017 openen we Gods heilig woord in 1 Petrus 4. We lezen samen 1 Petrus 4. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde, om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoden, waarin zij zich vervreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke zullen rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaadoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen, hem als de getrouwe schepper, bevelen met weldoen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we staan vanavond stil bij 1 Petrus 4, vers 7. 1 Petrus 4, vers 7. Waar de apostel door de leiding van de Heilige Geest heeft neergeschreven. En het einde aller dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Gemeente, we horen hier een ernstige oproep, omdat het einde aller dingen nabij is. Omdat nuchtere waakzaamheid geboden is en het wakende gebed noodzakelijk is. Een ernstige oproep, omdat in de eerste plaats het einde aller dingen nabij is. In de tweede plaats nuchtere waakzaamheid geboden is. En in de derde plaats het wakende gebed noodzakelijk is. Gemeente, jong en oud, Oudejaarsdag is altijd een bijzondere dag. De laatste dag van het voorbij gevlogen jaar. Ik kan me nog herinneren toen we op Nieuwjaarsdag 2017 hier samen waren. Dat lijkt nog maar zo heel kort geleden. En nu is het alweer de laatste dag. Oudejaarsdag, dat is een dag waarop we terugzien op alles wat er in 2017 gebeurd is. Dichtbij en ver weg. Droevige gebeurtenissen en blijde gebeurtenissen hebben elkaar afgewisseld. Voor degenen die in dit jaar 2017 verloofden, trouwden, kinderen kregen, slaagden voor het examen, werk vonden, belijdenis deden, was 2017 een onvergetelijk jaar. Vooral wanneer in het afgelopen jaar Gods woord rijk gezegend mocht worden aan het hart. Ja, dan zal 2017 altijd in de herinnering blijven. Maar ook voor degenen die in 2017 moesten staan aan het graf van een geliefde die plotseling of na een ernstig ziekbed uit dit leven werd weggenomen. Of die met een ernstige ziekte geconfronteerd werden of met tegenslagen en teleurstellingen in het huwelijksleven, in het gezinsleven, op het werk of op school, zal dit jaar ook niet snel vergeten worden. Vele malen mocht in 2017 het woord van God uitgaan op de zondag en door de week in het openbaar en tijdens het bezoekwerk thuis. Gemeente, als we nu op deze oudejaarsavond de balans opmaken in geestelijke zin, wat heeft dan het woord van de Heere uitgewerkt in ons aller hart en leven? Als we het nu vergelijken met Nieuwjaarsdag 2017 en Oudejaarsdag 2017, is mijn leven dan werkelijk veranderd door de Heilige Geest? Bent u, ben jij, ben ik, laat ik het maar zo zeggen, bereid voor die grote Oudejaarsdag, de laatste dag van ons leven? Zijn we bereid voor de jongste dag, als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Kinderen, hebben jullie dit jaar, 2017, een nieuw hart van de Heere ontvangen? Heb je daarom gebeden? Ben jij, jonge vriend, jonge vriendin, het eigendom geworden van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus? Is Hij jouw een en al geworden? Want het einde is immers nabij. Dit jaar heeft ons weer een jaar dichter gebracht bij dat einde. Bij die grote Oudejaarsdag. Vanuit Gods woord klinkt er vanavond een, een ernstige oproep, omdat het einde aller dingen nabij is. En de woorden uit onze tekst willen ons als het ware wakker schudden. Gemeente, er staat niet dat het einde van alle dingen nabij komt of komende is. Nee, er staat in onze tekst: het einde is nabij. Het einde is in aantocht. Niet alleen het einde van dit jaar, de laatste uren komen eraan, maar ook het einde van ons leven. Het einde van alle dingen. Gemeente, we moeten deze woorden niet uitleggen zoals de wereld dat doet. Zo van, ja, aan alles komt nu eenmaal een eind. Zoals er aan een jaar een eind komt, zo komt er ook een eind aan ons leven. En we merken steeds meer dat de mens dat einde zelf wil bepalen door eruit te stappen. Zo gaat dat nu eenmaal. We hebben hier niet het eeuwige leven. En men haalt de schouders op en leeft verder. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven we, pluk de dag. Men beseft niet dat men aan het einde God zal ontmoeten en rekenschap af moet leggen. Maar gemeente, laten we nu niet al te zeer naar andere mensen kijken. Laten we maar bij onszelf beginnen. Wie van ons houdt er rekening mee dat het einde er zo plotseling kan zijn? Ja, we zijn mensen die het wel vaak aanhoren, maar toch doorleven. Alsof we van gedachten zijn hier altijd te kunnen blijven en er geen eeuwigheid aan staande is. We doen net alsof het woord van de Heere door de mond van Petrus niet waar is. Ten diepste geloven we het niet dat het einde aller dingen nabij is. Maar als we onze oren en ogen openzetten, dan zien we dat in de tekenen der tijden we leven in het laatste der dagen. De voetstappen van de naderende komst van de Heere Jezus worden steeds duidelijker hoorbaar. Het einde aller dingen is nabij en dan zullen de hemelen en de aarde met een gedruis voorbij gaan. De zon en de maan en de sterren, de wolkenhemelen zullen voorbij gaan. De elementen hier op aarde zullen brandend vergaan. Die dag zal vreselijk zijn, de dag van Christus komst, zijn wederkomst, als we onbekeerd en onverzoend, zonder hoop, zonder de Heere Jezus persoonlijk te kennen, voor God moeten verschijnen. Vreselijk zal het zijn, gemeente, om dan te vallen in de handen van de levende God. Kon ik dat maar op uw hart binden? Want dan zal alle knie zich buigen, zich moeten buigen voor Koning Jezus. Het is zo nodig dat u dat vandaag doet, dat u zich vandaag tot hem wendt, dat u zich vandaag tot hem bekeert. Gemeente, voelen we de ernst en aandrang in deze tekst. En het einde aller dingen is nabij. Wij hebben hier geen blijvende stad. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Bedenk toch wat tot uw vrede dient, nog gaat de nodiging uit. Zoek de Heer terwijl Hij te vinden is. Terwijl het genadetijd is, roep Hem aan. Terwijl Hij nabij is. Kinderen, in die tekst die ik zojuist aanhaalde, horen we ook het woordje nabij. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Het einde van alle dingen is nabij. Maar ook Christus is vandaag nabij. Hij wil jou vandaag ontvangen. Hij wacht om genadig te zijn. Wie komt er tot Hem? Wie buigt er voor Hem? Wie bekeert zich vanavond tot Hem? God buigt en daalt zo laag af in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Christus Jezus, Hij werd gelegd in de kribbe, weet u nog, zodat zelfs een kind erbij kan. Hij spreekt door middel van zijn woord. Hij nodigt u vol liefde, vol ontferming en genade. Jonge vrienden, de Heer klopt ook in deze laatste dienst van 2017 in alle ernst op de deur van je hart. Hij betuigt en Hij zweert: ik heb geen lust in je dood, maar daarin heb ik lust dat je je bekeert en leeft. De nodiging van het evangelie gaat nog uit. U is heden geboren, de zaligmaker. Gemeente, in onze tekst klinkt dat het einde nabij is. Nabij. Dat betekent, het is nog niet zover. Het zal niet lang meer duren, maar het kan nog. Nog is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Als je vanavond moet zeggen, ik leef nog zonder de Heer, zonder borg voor mijn schuld. Zoek de Heer dan in zijn woord en in de gebeden, in zijn huis. Dit kan en mag niet langer uitgesteld worden. Haast en spoed u om uw levens wil. Gemeente, we kunnen het nooit meer overdoen. Zo de Heer het geeft, volgt er op deze oudejaarsdag weer een nieuw jaar, waarin we bepaalde dingen kunnen veranderen en verbeteren. Maar als dit einde er werkelijk is, dan zijn al die gelegenheden voorbij. Dan is de genadetijd voorbij. Deze ernstige oproep wil onze aandacht vestigen op de wederkomst van Christus. Hij is nabij. Bent u daar blij mee? Als u de Heere mag vrezen, dan verlangt u er, als het goed is, naar. Zoals een bruid uitziet naar de komst van de bruidegom. Als u uitziet naar de wederkomst van Christus, dan hebt u Hem in de nood van uw zonde en schuld nodig en lief gekregen. O, wat een wonder. Ja, zegt iemand, dat is waar, maar als ik nu vandaag terugzie, dominee, op 2017, o, dan zie ik zoveel zonde. Zoveel zonden in woorden, gedachten en daden en ook in nalatigheden. En ik strijd er tegen. Maar het lukt niet om te leven zoals de Heere dat van me vraagt. O, wat een strijd, wat is het moeilijk. Telkens val ik weer in bepaalde zonden, in boezemzonden. En je wordt onrustig bij de gedachte aan het naderende einde. Hoe moet dat nu? Apostel Petrus schrijft aan vreemdelingen die verstrooid zijn in de delen van Klein-Azië. Ze zijn wel vreemdelingen op aarde, maar geen vreemdeling voor God en hun hart. Ze hebben de Here lief gekregen. En het niet gemakkelijk op deze aarde. Daarom is het einde van alle dingen voor hen juist een zaak van vreugde. Gemeente, als we deze woorden in de context plaatsen, in de situatie waarin ze klinken, dan wil Petrus met deze woorden diegenen die het zo moeilijk hebben vertroost. De verwachting van degenen aan wie hij schrijft op de zaligheid is niet altijd even sterk en levendig. Die wordt soms erg bestreden. Ja, het is waar, de Satan is erop uit om die levende hoop die er mag zijn in het leven van Gods kinderen te doden. Daarom vermaant de apostel Petrus in ons teksthoofdstuk tot volharding. En waarschuwt hij tegen de grote tegenpartij, de duivel, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De duivel stelt alles in het werk om pelgrims die op weg zijn naar het vaderland hierboven aan deze wereld te binden. Dat heeft hij ook in 2017 gedaan. Hij wil dat Gods kinderen hun vreemdelingschap gaan vergeten en zich weer thuis gaan voelen in deze wereld. Het woordje einde betekent letterlijk in onze tekst eindpunt, doel, bestemming. Het doel van alle dingen is nabij. Het wijst op de vervulling, de voltooiing van Gods plan. En daarin heeft het gericht voor Gods rechterstoel wel een plaats, maar het gaat vooral over de komst van Christus, de hoop van alle ware gelovigen. Gemeente, alle dingen hebben een doel. Alles wat zich ook dit jaar in de wereldgeschiedenis heeft afgespeeld, is geen willekeur. We bevatten het vaak niet. Waarom gaat het nu zo? Maar de Heere regeert. Dat mogen we belijden. Ook over 2017. Alles diende Gods raadsplan. Dat in de tijd wordt uitgevoerd. En niets liep hem uit de hand. Het einde aller dingen is nabij. Met die beginwoorden van onze tekst bedoelt Petrus dus voor al het laatste van de bedeling van deze wereld. God heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden en we hebben er in de afgelopen weken bij mogen stilstaan. Christus is gekomen, heeft geleden, is gestorven, maar ook opgestaan. Hij heeft de schuld betaald voor een ieder die in hem gelooft. Alle gerechtigheid is vervuld. In het woord einde, telos, klinkt ook de echo van het kruiswoord. Het is volbracht van de Heer Jezus. Tetelestai, door, voleindigd, voltooid. En omdat Christus zijn werk voleindigd heeft, mogen we weten dat er een einde komt. Met de hemelvaart heeft hij het offer in het hemelse heiligdom binnengebracht en met Pinksteren de Heilige Geest uitgestort voor de toepassing van de weldaden die Christus voor zijn kerk verworven heeft. En daarmee is het laatste der dagen aangebroken. God rekt alleen nog het bestaan van de wereld ter wille van zijn uitverkorenen die nog moeten worden toegebracht. Maar als de laatste is binnengebracht, dan zal Christus wederkomen. En dat einde is in zicht. Ja, voor Gods kinderen zit er een jubel in deze tekst. Het einde aller dingen is nabij. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Is dat geen heerlijke boodschap als je de Heere mag vrezen? O, zeker ziende op onszelf hebben we te vrezen. Wat hebben we er dit jaar van terecht gebracht? Maar ziende op die koning mag het hart sneller gaan kloppen en de verwachting sterker worden. Weer een jaar dichter bij de heerlijkheid die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgeklommen. Onze eindbestemming die Christus heeft verworven is nabij. Het gaat met Gods kerk heen naar het eind van de strijd en het einddoel van de reis. Want hij roept, zie, ik kom haastig. Gemeente, kunt u daarop antwoorden? Ja, Heere Jezus, kom haastiglijk, Maranatha. Het einde aller dingen is nabij. Hij komt om de aard te richten. De apostel Petrus die laat een ernstige oproep klinken, omdat het einde aller dingen nabij is. En daarbij nuchtere waakzaamheid geboden is. Zijt dan nuchter. Zo staat het in het midden van onze tekst. Wat is dat? Zijt dan nuchter. Ja, zegt iemand, als je nuchter bent, dan zie je de werkelijkheid onder ogen. Je houdt rekening met dat wat realistisch is. Als je niet nuchter bent, ja, dan ben je misschien wel dronken, dan verkeer je in een roes, in een schijnwereld. Dan zie je de dingen niet in de juiste proporties. En je laat je niet zomaar waarschuwen, je laat je niet de les lezen. Waarom? Omdat de werkelijkheid niet tot je doordringt. Zij dan nuchter. Blijf bij de les. Gemeente, de moderne mens van vandaag wil zo nuchter zijn dat hij van het christelijk geloof weinig meer moet weten. Men zegt eerst zien en dan geloof. Dat is een goddeloze nuchterheid. Laten we dat nuchter zijn, mede met het oog op de jaarwisseling, eerst maar eens heel letterlijk nemen. En dat doe ik niet zomaar. In het verband van onze tekst gaat het ook over ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Daar is heel wat aan de hand. Nuchter kunnen we dan ook uitleggen als niet bedwelmd door de drank. Ja, zegt iemand, moeten alle flessen met alcoholische drank vanavond dan maar dicht blijven? Hoe moeten we daarmee omgaan, gemeente? Zijt dan nuchter, weten we onszelf te beheersen tot één of geen borrel of biertje? Of moet er zoveel gedronken worden tijdens de jaarwisseling dat we moeilijk meer thuis kunnen komen? Zijt dan nuchter. Laat het niet komen tot brasserijen en afgoderijen. Weet u wat ook afgodisch is? Om maar dicht bij die tekstgedeelte te blijven. Knallend het nieuwe jaar ingaan. Er is al heel wat afgeknald en rondom de kerk horen we ook vanavond allerlei knallen. En straks, als het 12 uur is, dan wordt dat vele malen versterkt. Gemeente, beseffen we wel hoe heidens dat is. Het kan heel mooi zijn, dat siervuurwerk. Maar uiteindelijk is het heidens. Onze heidense voorouders maakten lawaai om de boze geesten voor het nieuwe jaar te verdrijven. Met al die knallen. En we hebben het overgenomen en de knallen vele malen versterkt. Vuurwerk is ook levensgevaarlijk. Gisteren is er al iemand door om het leven gekomen. En daarbij is het zonde van je geld. Hoeveel hongerende mensen zouden van dat geld niet gevoed kunnen worden? Het is ook slecht voor het milieu. De lucht wordt bedorven door allerlei giftige zwaveldampen. Waar CARA-patiënten last van hebben. Ik hoorde gisteren nog iemand en die vertelde dat dat heel lastig is, die zware lucht. En wat te denken van de troep. Wie gaat de komende dagen weer alles opruimen? En waarom toch al die vernielingen tijdens de jaarwisseling? Juist in die plaatsen waar veel mensen nog naar de kerk gaan, dat is beslist geen reclame voor onze gereformeerde gezind. Gemeente, jong en oud, laten we toch voorzichtig zijn. En niet knallend, maar knielend het nieuwe jaar binnengaan. De Heere smeken om vergeving van al die zonden van het afgelopen jaar. En hem bidden om zijn zegen voor het nieuwe jaar. Wees dan nuchter. Doe niet mee met de wereld. Gij geheel anders. Dat woord nuchter heeft ook een geestelijke betekenis. De apostel heeft al vaker in zijn brief opgeroepen tot nuchterheid. Het was in zijn dagen zo dat de verwachting van het einde bij de gelovigen zo sterk leefde, dat sommigen het dagelijks leven en werken erbij lieten zitten. Ze zeiden, wat heeft het voor zin om te zaaien als je toch niet meer zult maaien, omdat Christus wederkomt? En waarom nog trouwen en kinderen krijgen als hij spoedig wederkomt? De nabijheid van het einde kan ons ook dronken maken van verlangen en overspannen van heimwee. Petrus roept op om niet dronken van verlangen te zijn naar de wederkomst, maar om nuchter te zijn. Wij hebben onze roeping te vervullen, zolang het dag is. Aan de andere kant moeten we ook bedenken dat we hier geen blijvende stad hebben. Het is bekend van de Thessalonicenzen dat ze zo sterk in die verwachting van de wederkomst leefden, ja, dat ze alleen nog maar naar boven zaten te kijken. En dan worden ze ook door Paulus onderwezen dat ze hun werk moeten oppakken. Gemeente, die grote oudejaarsdag zal eenmaal aanbreken. Daar moeten we rekening mee houden. We moeten ontwaken uit de droom van de zonde, waarin de wereld slapend ten onder gaat. Die zonde die heeft een bedwelmende invloed. U er dit jaar last van gehad, die door de werking van de Heilige Geest ontwaakt uit zijn zondeslaap, ja, die gaat de dingen anders zien, nuchter zien, zoals ze werkelijk zijn. Hoe heilig God is en hoe zondig we zelf zijn. In die nuchterheid beseffen we ook onze vergankelijkheid. Petrus, die roept ons op. Zijt dan nuchter en waakt. Die twee horen bij elkaar. En daarom hebben we ons tweede punt ook nuchtere waakzaamheid genoemd. Een stuurman kan het niet maken als hij met de kust in zicht dronken in slaap zal vallen met de gedachte: we zijn er toch bijna. Nee, op je hoede zijn en blijven. Nuchter zijn en waken tegen je ongeloof en gemakzucht. Nuchter zijn. Gemeente, het heeft ook alles te maken met onze levenswandel. Petrus schrijft hier aan Gods kinderen die midden in het leven staan. En dat wordt gekenmerkt door een leven van heiligmaking. De praktijk der godzaligheid. Jongens en meisjes, weten jullie wat een waakzame wachter doet? Bijvoorbeeld bij de poort van het paleis van onze koning. Hij waakt tegen onraad. Dat er geen mensen voorbij gaan, die poort binnengaan, die er niet horen. Maar hij wacht ook op de aflossing van de wacht. Waken is niet gemakkelijk. Misschien dat iemand wel eens gewaakt heeft bij een stervend familielid. De slaap kan ons overmannen. Daarna wel ook een wapen nodig om wakker te blijven. Het wapen van het gebed. Want Petrus laat een ernstige oproep klinken. Omdat ook bij het einde aller dingen het wakende gebed noodzakelijk is. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Bij waken hoort ook bidden. Van wie heeft Petrus dat geleerd? Van zijn meester. Denk maar aan de worsteling van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. Toen de Heere Jezus die hof inging en Petrus, Johannes en Jacobus achterliet, wat zei hij toen? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Maar Petrus die kon zelfs niet 1 uur met zijn meester waken. Vandaar ook die ernstige oproep om te waken in de gebeden. Gemeente, er zijn misschien momenten geweest dit jaar waarin je alleen nog maar kon bidden. Zo zeggen mensen dat wel eens, dominee. Toen kon ik eigenlijk alleen nog maar bidden. Maar is dat niet het eerste en het belangrijkste werk wat we mogen doen? Waken in de gebeden. Als het ons uit handen glipt. Als wij niet meer kunnen. Als we ook tegen het nieuwe jaar opzien. Iemand schreef: in het licht van het naderende einde komen we in onze gebeden tot bezinning en rust. Nergens is de mens zo heilig nuchter en zo helder wakker als in het gebed. Wat de geest wil leren, kennen we dat? Dat wakende bidden. Want de duivel zit niet stil. Hij weet ons af te leiden op allerlei manieren. Maar gemeente, wat een wonder als we weten dat we buiten het gebedsleven zo snel in vervoering kunnen raken door de dingen van deze wereld. En waakt in de gebeden, ja, dan is een mens het meest wakker op de knieën, in gebed verzonken. Door Gods geest vervuld. Heerlijke plaats van gemeenschap met Christus. Door het geloof. Wakende in de gebeden. Wat is dat nodig? Gemeente, voor in ieder van ons. Om ook zo het oude jaar uit te gaan. En het nieuwe jaar in te gaan. En verder te gaan. Waken we al? in de gebeden? Kennen we die heilige afzondering in ons bidvertrek, zoals de dichter van Psalm 5 die we gezongen hebben? Dat waken in de gebeden, dat is ook een bidden om de wederkomst van Christus. Iemand zucht en denkt, ik zou daar wel om willen bidden. Maar dominee, die wederkomst, dat grote einde, die grote oudejaarsdag, betekent toch ook de vergelding van alle goddelozen voor eeuwig in de hel. Hoe moet het dan met mijn onbekeerde man of vrouw, mijn kinderen, die zich om God nog gebod druk maken? En mijn vrienden en collega's. Kan ik dan niet beter bidden om hun behoud in plaats van biddend waken met het oog op de wederkomst van Christus? Als we bidden om de wederkomst, om de komst van de bruidegom, ja, dan houdt dat tegelijkertijd de komst van het koninkrijk al in. Want de Heere Jezus zal niet wederkomen als zijn kerk niet compleet is. We zeiden al, hij komt pas weder als de laatste die binnengebracht moet worden, binnengebracht, toegebracht is. En dan zullen we toch met God eens zijn, als familieleden na zoveel indringende roepstemmen, toch verloren gaan, aangrijpend. We zullen zelfs zijn rechtvaardige oordelen aanbidden. Gemeente, het einde aller dingen is nabij. Was daar in 2017 dat wakende gebed? Of slapen nog steeds onze doodslaap? O, laat dit woord op deze oudejaarsavond u jou dan wakker schudden. Het einde is nabij. Moet u straks zoals de vijf dwazen maagden de deur gesloten vinden? Nog roept de Heer, acht Gods langmoedigheid dan toch voor zaligheid. Zijt nuchter en waakt in de gebeden. En als we de Heere hebben mogen leren vrezen, betekent het einde van alle dingen het begin van de volmaakte vreugde. Hier is het nog een tranendal, waarin vele tranen geschreid worden over de gevolgen van de zonde. En ook over de zonde zelf. Die droefheid naar God. Maar op die grote nieuwjaarsdag zal God alle tranen van de ogen afwissen. En zal eeuwige blijdschap uw, jou en mijn deel zijn, als we Christus hebben lief gekregen. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uur, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Het einde, alle dingen, is nabij. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 130 en daarvan het derde vers van Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Het derde vers van Psalm 130.